Huisarts en Wetenschap. Question and answer.
Welkom bij deze podcast. Goed dat je weer luistert. Ik ben Femke Veldman, huisarts. En dit is een Q&A naar aanleiding van de podcast over liraglutide van augustus 2022. In die podcast wordt beschreven wat liraglutide is, wat het doet en wat het kost. Uiteraard is het aan te raden om die podcast eerst te luisteren voordat je naar deze luistert. Maar over die podcast is dus een vraag binnengekomen. Heel veel dank daarvoor. En de vraag komt van Frans Sturm. Hij is huisarts in Bossenhoofd in Noord-Brabant. En de vraag is kort gezegd, waarom wordt dit middel vergoed? En waarom zal naltrexon bupropion binnenkort vergoed worden? Vanuit het Zorginstituut hebben we Jolanda de Boer bereid gevonden om de vraag te beantwoorden. Luister mee. Jolanda, goedemiddag.
Goedemiddag.
Nou, wat goed Jolanda, om hier verder over te kunnen praten. Fijn dat je ons dingen daarover kan uitleggen. Jij bent adviseur geneesmiddelenbeoordeling. En zou jij jezelf nog wat verder voor kunnen stellen in die rol?
Ik ben inderdaad adviseur bij de geneesmiddelenbeoordelingen. En in die rol houd ik mij bezig met het bewaken van de consistentie over al onze beoordelingen heen. Van alle vraagstukken over vergoeding van geneesmiddelen en opname al dan niet in het basispakket.
Ja, en daar gaat deze vraag natuurlijk helemaal over. En die vraag van de huisarts die zullen we nu nog een keer toevoegen, zodat we precies weten wat we gaan bespreken.
Beste collega, Frans Sturm hier, huisarts in Bossenhoofd en zeggen. Allereerst hartelijk dank voor het maken van de HNW-podcast. Ik luister deze met zeer veel plezier. Zo ook de recente podcast Only over nieuwe medicatie voor overgewicht met speciale aandacht voor liraglutide. Aan het einde van de podcast werden er 4 aanvullende vragen beantwoord. Ik houd echter nog vragen over en die wil ik toch graag stellen. Ik vroeg me namelijk af waarom dit medicijn überhaupt vergoed wordt. En ook waarom naar verwachting binnenkort de combinatie naltrexon-bupropion vergoed gaat worden als afslagmiddel. Het zijn middelen met een cosmetisch marginaal tijdelijk effect, waarbij de ratio achter het voorschrift mij ontgaat vanwege het ontbreken van enig effect op harde eindpunten en daarbij de potentieel ernstige bijwerkingen. Zouden we als artsen in het algemeen en de huisarts in het bijzonder deze middelen voorlopig juist niet moeten voorschrijven tot we meer weten over deze lange termijn effecten? Alvast hartelijk dank voor het antwoord.
Nou, dat is de vraag, relevante vraag. En helemaal als we kijken naar wat is nou eigenlijk het doel van het Zorginstituut? En dan eerst eens kijken naar, ja, wat is het Zorginstituut? Wat doet dat? Nou, ik heb op de website gekeken van nou, wat doet het? En daar staat een filmpje op wat eigenlijk al het gros echt al uitlegt wat het doel is. En dat laten we nu even horen. Dat is voor de luisteraar 1 minuut. En dan weten we precies wat het Zorginstituut doet.
Iedereen in Nederland betaalt mee aan de gezondheidszorg. Zorginstituut Nederland waakt erover dat die zorg goed en betaalbaar blijft. Komt er bijvoorbeeld een nieuw medicijn op de markt, dan beoordelen wij of het vergoed moet worden uit het basispakket. We geven daarover advies aan de minister voor Medische Zorg. Die beoordeling gaat zo. Als een medicijn is goedgekeurd, kan de fabrikant een aanvraag bij ons doen voor toelating tot het basispakket. Zodra we alle informatie en wetenschappelijke onderzoeken hebben ontvangen, gaan we aan de slag. We beantwoorden vragen als: hoe ernstig is de ziekte? Hoe goed werkt het medicijn? Bij welke groep patiënten? En wat kost het ten opzichte van wat het oplevert voor de patiënt?
Wat vind je zelf wat hier nog aan toegevoegd moet worden, wat het Zorginstituut nog doet in het kader van deze liraglutidebeoordeling?
Ik denk dat nog het stukje ontbreekt, dat het ook binnen het Zorginstituut een heel zorgvuldig proces is, de beoordeling. Omdat we ook een wetenschappelijke adviesraad hebben. Daar zitten klinici in, maar ook economen. Allemaal mensen met ook een goede achtergrond van de farmacologie. En hoe je dat moet beoordelen, wetenschappelijke studies met geneesmiddelen. En die vragen we om advies bij onze beoordelingen. Dus dat is ook een heel belangrijk element van hoe we tot uiteindelijk een beoordeling komen.
Ja.
En een advies aan de minister uiteindelijk.
Ja. Wat hanteren jullie om iets te gaan vergoeden?
Ja, we hebben natuurlijk een vast beoordelingskader wat we altijd gebruiken met bepaalde vragen die we stellen over het geneesmiddel. Hè. Met name gaat het erom van wat is de toevoeging van deze nieuwe interventie die we beoordelen ten opzichte van de standaard of gebruikelijke behandeling. In ons beoordelingsproces gaan we eerst met de behandelaren en patiënten in gesprek om te vragen van wat vinden zij nu eigenlijk belangrijke uitkomsten bij de inzet van deze nieuwe interventie die we gaan beoordelen. En we vragen daarbij ook van, hè, als jullie die uitkomst dan belangrijk vinden, zoals gewichtsverlaging, zoals de beroepsgroep en patiënten ook aangeven, welk verschil vinden jullie klinisch relevant?
Wat zijn dan mensen die uit de beroepsgroep zijn gevraagd?
Dat is het partnerschap Overgewicht en Obesitas Nederland. Daar zitten zowel medici als paramedici als patiëntenvertegenwoordigers zijn daarin samengebracht.
Even tussendoor. Het genoemde partnerschap Overgewicht Nederland wordt verder in de podcast afgekort tot PON.
En die hebben ons daarover geadviseerd. Dat heet een zogenaamd scopingoverleg. Dus dat is eigenlijk het startpunt geweest van onze beoordeling.
En wat werd het klinisch relevant verschil?
De beroepsgroep had daar geen onderbouwde klinische relevantiegrens bij. Dus dan vallen we terug in dat geval op de default klinische relevantiegrenzen. En ja, dat is gewoon algemeen toegepast als er geen klinische relevantiegrens is vanuit de beroepsgroep die goed onderbouwd en ondersteund is, dan vallen we terug op die default klinische relevantiegrenzen.
En wat is de default?
Die is in dit geval 1,25. Dus als je daar boven zit, het relatieve risico boven de 1,25, dan beschouw je de uitkomst als klinisch relevant.
Ja, en is die default, is dat nou voor alle medicijnen hetzelfde?
Wel voor binnen de middelen van de obesitas. Als je het zo bedoelt, daar houden we natuurlijk, hè, dan moeten we consistent zijn over de beoordeling heen. Dus daar zullen we dat wel, zolang er geen andere onderbouwde grens vanuit de beroepsgroep komt, zullen we die aanhouden. Maar voor elk geneesmiddel kijk je natuurlijk, hè, per uitkomst. Die meet je met een uitkomstmaat. En kijk je naar, is er een gepubliceerde of onderbouwde klinische relevantiegrens voor die uitkomst.
Ja.
En dat geeft dan aan of het inderdaad daadwerkelijk voor de patiënt een klinisch relevant verschil maakt om dit geneesmiddel in te zetten ten opzichte van de standaard of de gebruikelijke behandeling.
En die default die wordt gebruikt voor het beoordelen van gewichtsverlies?
Die hebben we ingezet voor de uitkomstmaat 10% of meer gewichtsdaling. Wat een belangrijke uitkomst werd gezien door de patiënten en behandelaren. Die vonden gewichtsverlaging op zich gewoon al een patiëntrelevante uitkomst. Omdat daarmee al metabole veranderingen kunt zien in het lichaam die gezondheidswinst kunnen opleveren. En van die uitkomstmaat, 10% of meer gewichtsdaling na een jaar, voor die uitkomstmaat hebben de default relatief risicogrens gebruikt van 1,25.
Ja. En gaat het nu om de 10% of gaat het ook om de 5%?
Nee, de 5%, ik weet niet waar die precies vandaan komt. Tenminste, ik denk, vermoed waar het vandaan komt. Dat is dat bij deze geneesmiddelen, dus bij liraglutide, is door de registratieautoriteit al aangegeven dat een patiënt, als hij 3 maanden dit middel gebruikt in een stabiele dosering, als aanvulling op de gecombineerde leefstijlinterventie, daar hebben we het nog niet over gehad, maar die is natuurlijk wel heel belangrijk in dit kader, dat je dan moet stoppen als je niet na die 3 maanden stabiele dosering een gewichtsdaling van 5% of meer hebt gehaald. Dus dat hebben wij ook in onze beoordeling meegenomen, dat patiënten stoppen die dat niet halen met dit middel als toevoeging op de gecombineerde leefstijlinterventie. Dus die patiënten vallen eigenlijk al uit. Dus het gaat om, als uitkomstmaat hebben genomen, de 10% of meer gewichtsdaling na 1 jaar gebruik van liraglutide. En daar hebben we gekeken, zagen we een heel duidelijk verschil tussen mensen die alleen de GLI hadden en de mensen die liraglutide daaraan toegevoegd kregen.
Ja.
Ja. Ja. En daar zagen we een klinisch relevant verschil. Dat was 3 keer zo hoog, dat percentage, wat 10% of meer gewichtsdaling haalde.
Eerst nog even die 5% en die 10%. Want het wordt ook vergoed als iemand 5% gewichtsverlies heeft.
Specialisten hebben een richtlijn opgesteld waarbij ze zelf aangeven dat mensen met een hele hoge BMI, die moeten 10% of meer gewichtsdaling halen. Mensen met een lagere BMI, die moeten een gewichtsdaling van 5% of meer voldoende. Dat vind je ook terug in de NAG-richtlijn, is er ook nog voor obesitas, en allebei wel vrij oud. Maar daar staat ook in van, ja, eigenlijk kun je, een normaal gewicht is voor veel mensen heel moeilijk om te bereiken als je eenmaal obese bent. Maar dat 5-10% gewichtsdaling toch al, dat je daar al gezondheidswinst mee kunt behalen. Doordat een heleboel metabole factoren in het lichaam, ja. Ja, dan zeg maar verbeteren.
Ja, en dat is een beetje struikelblok bij de vraag waarom dit vergoed wordt. Want dan stel je dus eigenlijk dat het behandeldoel 5% gewichtsverlies of meer is. Versus de cardiovasculaire eindpunten. Dus dit is grote doel wat er bereikt moet worden met een medicijn. En ja, misschien is het goed om die 5% en die 10% nog even een waarde toe te kennen. Stel nou dat je een BMI hebt bij aanvang van 40... bepaalde lengte, ongeveer 1,72 of zo, heb je dan een gewicht van 121 kilo. Dan heb je, als je 5% gewicht verliest, dat is net over de 6 kilo wat je dan verliest. Dat is 5%. Dus dan voldoe je aan de voorwaarden van het gebruik. Mag je daarmee doorgaan, blijft het vergoed. Maar dan ben je nog steeds 115 kilo... met een BMI van 37, waarvoor je de rest van je leven dat middel moet gebruiken. Dagelijks prikken, €2600 per jaar. Dat het behandeldoel is. Kan u dat uitleggen verder?
Ja, we hebben daar natuurlijk ook over gesproken met de beroepsgroep en patiënten. Van, kun je dit nu als inderdaad een cruciaal behandeldoel zien? En zij gaven ons wel heel duidelijk aan van, ja, geef je patiënten een boost om te zorgen dat ze gemotiveerd zijn om hun veranderde leefstijl aan te houden en doorgaan met de gewichtsverlaging. Of wacht je af tot patiënten allerlei problemen krijgen door hun overgewicht, zoals hart- en vaatziekten, diabetes ontwikkelen. En natuurlijk ook, zoals we ook pas nog het rapport van de IKNL is uitgebracht, dat we het eigenlijk door obesitas ook steeds meer ook kanker zien optreden. Dat is een beetje wat zij aangaven als heel belangrijk, dat het voor patiënten toch heel belangrijk is om te voorkomen dat je uiteindelijk al die problemen krijgt, als dat je gaat afwachten.
Ja. En komen zij dan ook met wetenschappelijk bewijs dat die 5% daarin adequaat genoeg is?
Nou ja, zij geven dat zelf, dat het op epidemiologisch onderzoek, ja, zo wordt dat ook eigenlijk in beide standaarden, zowel van de huisartsen als de PON genoemd, dat dat toch al zodanig belangrijke veranderingen kan geven in het lichaam, dat je toch gezondheidswinst kunt behalen door aanpassing van die metabolen of die veranderingen in allerlei metabole factoren.
Ja. Ja, en wordt dat dan door dit middel, die metabole veranderingen, ook echt daadwerkelijk beter? Minder kanker, minder cardiovasculaire eindpunten, betere metabole regeling?
Dat zag je in de studies, want er zijn verschillende studies met die middelen gedaan, die wel allemaal op hetzelfde wezen, namelijk dat er een substantiële gewichtsdaling kan bereikt worden, althans bij een deel van de patiënten als je toevoegt aan de GLI. Maar dat echt op harde eindpunten, daar waren aanwijzingen voor, maar dat is nog niet echt hard aangetoond. Dus dat is zeker iets wat je ook moet vervolgen in de tijd.
Ja. Ja. En dat is dan dus ook de vraag, moet je er dan niet mee wachten totdat je die harde eindpunten ook echt helder hebt? Want nu start je eigenlijk op basis van een behandeldoel waarbij je het idee is dat het op die punten beter werkt, een betere boost geeft, zoals u zei.
Nou ja, dat is dan inderdaad een soort gewetensvraag. Misschien ook wacht je dan totdat patiënten daadwerkelijk hartvaatziekte, diabetes of kanker krijgen? Of zeg je, ik ga toch proberen om daarop in te grijpen?
Ja, en dan hebben we het over het IKNL. Maar ja, zuur genoeg, de bijwerkingen van liraglutide, daar werd veel gerapporteerd gastrointestinale klachten. Maar zeldzamer, maar wel ernstig, is een pancreatitis. Of diverse gal- en galblaasgerelateerde complicaties. En mogelijk, bij dierproeven is dat gezien, dus follow-up in mensen is daarvoor nog niet lang genoeg, maar heeft een mogelijk verhoogd risico op melanoom, schildklierkanker en pancreascarcinoom.
Lier, ja, ik moet daar wel bij bedenken dat liraglutide eigenlijk al best wel een hele lange tijd al bij diabetes wordt toegepast. Hè. Het wordt al heel veel gegeven. Dat was ook mede wel een overweging om te zeggen van dat dit middel dan wel voor vergoeding in aanmerking zou moeten komen. Omdat het natuurlijk al best lang wordt toegepast voor diabetes.
Maar dat is in lagere doseringen.
Ja, en dat ook, is wel een iets lagere dosering, klopt.
En ook de diabetes, daarbij wordt echt bewezen dat het op cardiovasculaire eindpunten een verbetering geeft.
Precies.
Omdat dat echt het glucose verbetert. Maar ja, hierbij is het glucose niet het probleem, de bloedsuikerspiegels.
Ja. Maar goed, je kunt natuurlijk wel diabetes voorkomen daarmee. Hè? Dus dat natuurlijk wel.
Ja, maar dat is niet bewezen.
Nee. Maar wat ik daar nog wel aan wil toevoegen, dus naast het wordt langdurig al ingezet bij diabetes, met je eens dat het inderdaad in een lagere dosering is. Maar voordat een geneesmiddel op de markt komt, wordt het geregistreerd. En dat vindt steeds meer Europees plaats, dat hier ook gebeurt. En daar wordt heel goed gekeken naar de balans werkzaamheid-veiligheid. En in die afweging is toch geconstateerd dat die balans gunstig was. En dat het daarmee ook op de markt mocht komen. Dus dat is ook iets belangrijk wat we meenemen bij onze beoordeling van dit geneesmiddel.
Het tweede onderdeel, Misimba, dat is ook nog een middel wat ondertussen vergoed wordt vanaf juli. Daar is die podcast helemaal niet over gegaan, waar deze vraag over komt. Maar die is wel ondertussen ook vergoed. Het middel hebben we daarin heel kort besproken. Daarvoor stellen we eigenlijk dezelfde vraag. Wat maakt dat die vergoed wordt? En ook, die is bij hele andere grenzen vergoed. Dus moeten we daar eens over hebben.
Ja.
Dus eerste vraag, wat maakt dat die vergoed wordt?
Daar spelen dezelfde afwegingen als bij liraglutide. Dus ik denk dat ik die niet hoef te herhalen. Dezelfde uitkomsten, klinische relevantiegrenzen. Voldeed het ook aan als je keek naar hoeveel mensen halen dan die 10% of meer gewichtsdaling.
Wat is er bij Misimba bekend over de cardiovasculaire eindpunten?
Daar kwam wel een statistisch significant effect uit, maar niet een klinisch relevant effect.
Ja. Voordat we gaan afsluiten, nog even over de kosten van het middel. Daar hebben jullie een budgetanalyse over gemaakt. Wat is jullie analyse geweest?
We hebben het dan over liraglutide,
dan
denk
hebben we het
ik
weer
even.
Over liraglutide, ja.
Daar hebben we een budget impact gemaakt, ook met input vanuit de beroepsgroep, die aangaf dat de inzet van middelen voor obesitas met name in de tweede lijn zou zijn. Dus zij gingen ervan uit dat patiënten werden doorverwezen die niet met een glie of op een andere manier hun gewicht konden verlagen. En daarvan uitgaande was de budget impact voor het farmaciebudget relatief beperkt. Uit mijn hoofd zeg ik dat het iets van een kleine 2 miljoen was. Maar dat kwam met name omdat het aantal patiënten relatief dus laag is ingeschat. Deel valt af, haalt niet de 5% na 3 maanden gewichtsverlaging. Deel haalt niet die aan het eind, na een jaar, dan voldoende gewichtsverlaging. Ik moet wel zeggen dat we daarna, nadat we ons advies hebben uitgebracht en de minister het advies ook heeft overgenomen van het Zorginstituut, dat we wel signalen kregen vanuit het veld dat er best wel heel veel mensen, misschien ook door de alle aandacht daarvoor in de media, naar de huisarts gingen om dit middel te vragen. Dus er kregen we best wel veel signalen dat de budget impact misschien wel eens een stuk hoger zou kunnen zijn. Dat kunnen we nu nog niet beoordelen. De laatste tijd heb ik die signalen niet meer gehoord. Maar dat is wel iets wat we willen gaan vervolgen. Ook in een monitor over gepaste zorg die we gaan uitbrengen. Is dit wel een van de middelen waar we aandacht aan gaan besteden.
Ja, want de impact die leek niet bijzonder groot, krap 2 miljoen. Dat was op basis van mensen die dus inderdaad doorgestuurd werden naar de tweede lijn en daar behandeld werden.
Klopt.
En dat is op de een of andere manier toch nu ook bij de eerste lijn. En stel nou dat die impact is krap 2 miljoen geweest. Maar stel nou dat dat uiteindelijk blijkt doordat het vanuit de eerste lijn veel meer mensen verwezen worden dan verwacht, dat die impact hoger is. Wat gebeurt daar dan mee?
Dat zou een aanleiding kunnen zijn om daar dieper in te duiken, om het gesprek aan te gaan met de behandelaren en met de zorgverzekeraars, om te kijken waar dat dan aan ligt, van waarom die budget impact dan veel hoger is.
Ja.
En ja, dus dat is iets om dan te gaan vervolgen.
Ja.
Ja.
En die krap 2 miljoen die jullie dan als impact zagen, hoe moet ik dat een beetje zien? Is dat voor jullie echt een soort van peanuts vergeleken met de rest wat het is?
Een budget impact van krap 2 miljoen is in het licht van de beoordelingen die ik voor de rest hier bij het Zorginstituut zie langskomen relatief laag. Want daar moet je denken in getallen van 40 miljoen of het niets is.
Ja.
Dus ja, ik vind het relatief laag, maar ik kan me voorstellen dat de buitenwereld dat een heel hoog bedrag vindt. Ik heb het ook niet op mijn rekening staan.
Ik denk dat we een algeheel beeld hebben gekregen zo over de twee middelen, waarom ze vergoed worden. Nou, we zijn het niet helemaal met elkaar eens. Maar dat is ook goed om verschillende beelden te geven, zodat de luisteraar daar zelf een keuze in kan maken. En ook zodanig naar de patiënt kan communiceren, ja, waarom iemand het wel voorschrijft of waarom iemand het niet voorschrijft.
Ja. Ja, dat denk ik ook.
Nou, we nemen dit mee de spreekkamer in. Hartelijk dank voor deze uitleg van alle getallen en waarom jullie waartoe besloten hebben.
Ja, dankjewel.
Dit was een podcast naar aanleiding van de vraag over liraglutide. Het was een vraag van Frans Sturm. Hartelijk dank nogmaals daarvoor. En het Zorginstituut en Jolande de Boer. Hartelijk dank voor het beantwoorden van deze vraag. En ik ben Femke Veldman. Volg ons op je favoriete podcast-app en schrijf eventueel een review over de podcast. Dat zou ons enorm helpen. En tot de volgende podcast.
Bedankt voor het luisteren. Kijk voor meer informatie op hnw.org en op huisartspodcast.nl.